Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk. En u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat bij ons voor dominee van Maurik uit Kamperveen. Na de dienst is het maandelijks gebedsmoment in het koor van de kerk en ook is het JV 16 plus in het kruispunt. Vanmorgen stond de dienst in het teken van de voorbereiding op het heilige avondmaal van komende week. Als er zaken zijn die een waardige viering van het sacrament in de weg staan, kunt u contact opnemen met dominee van der Zwan of met uw wijkouderling. Dinsdagavond 25 februari, dus niet op woensdag, is er in het kruispunt om 19:30 het bezinningsuur voor het avondmaal. Aanvang 19:30. Uitgangspunt voor de bezinning is de stof van de preek van vanmorgen. Een leidraad voor het gesprek over de preek vindt u in de weekbrief. Medio dit jaar is diaken Johan Drogers aftredend en niet meer kiesbaar. Er is ook nog een openstaande vacature voor wijkouderling. Ter voorbereiding op de verkiezing in de kerkraad vindt u bij de weekbrief van deze week het formulier waarmee u persoonlijk kunt voordragen. Het formulier kan tot uiterlijk zondag 9 maart worden ingeleverd. Ouderling kerkrentmeester Johan Wiegman en wijkouderling Ron van Arkel zijn aftredend en herkiesbaar. Als er voor hen geen tegenkandidaten worden ingediend, zijn zij automatisch herkozen. Als eerste lied zingen we nu Psalm 65, de versen 1 en 2. Vers 1 begint met de lofzang, klimt uit Sion's zalen. En vers 2 begint met een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En na het zingen van deze twee versen is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Gemeente van onze Heere, Jezus Christus, wij belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. In die naam mag ik u groeten. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We staan vanavond stil bij de schepping en de val van de mens. En met weerklank 9 zingen we van de ereplek die wij als mensen in de schepping hebben gekregen en nog steeds ook hebben. We zingen weerklank 9. Weerklank 9. Wij belijden ons geloof en beantwoorden die belijdenis met het zingen van Psalm 103, de verzen 2 en 7. Psalm 103, de verzen 2 en 7. Ons geloof belijden wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen. En we belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. En op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Maar waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We gaan bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, u bent God en wij zijn mensen. En daarmee spreken we al heel wat uit. Wij zijn van die vergankelijke mensen die uit het stof der aarde genomen zijn. Mensen van de dag, als we verder gezongen hadden, hadden we ook gezongen van dat gras dat krachtloos is en teer. Maar dan hebben wij ook bezongen dat u de God bent van mensen. U bent de God die zich aan ons als mensen wilt verbinden. U heeft zich in de Heer Jezus Christus aan ons verbonden. Heere, dank u wel dat u ons genadig tegemoet komt, elke zondag weer. Dat we elke zondag weer onder de indruk mogen komen van uw genadige nabijheid. Hoe u ons als mensen tot u wil roepen. Wij zijn mensen, we zijn ook zondige mensen, schuldige mensen. En dat erkennen wij, dat spreken wij uit. Maar ook daarin komt u ons tegemoet. U geeft uw zoon, u laat hem vlees worden voor onze zaligheid. We gaan straks uit de Bijbel lezen, we lezen ook een belijdenisgeschrift. We hopen na te denken over wat uw woord ons aanreikt, over wie wij zijn als mensen. Geschapen, maar ook gevallen. Geef dat het niet alleen maar een theorie zal zijn vanavond, dat zal het ook wel zijn, maar dat het daar voor ons niet bij blijft. Maar dat wij ook zien dat die theorie ook gewoon praktijk is in ons leven. En dat het ons ook helpt om in te zien wie wij zijn voor u. Als schepselen, als zondaren. Maar geef dat we dan niet wegblijven bij u. Dat we niet zo luisteren vanavond dat we terugschrikken. En bij u vandaan blijven. Voor u op de vlucht gaan. Maar geef dat wij naderen tot u in alle vrijmoedigheid, zoals we dat ook mogen doen. Dat wij tot u komen, u onder ogen komen met al onze zonden en tekort, om genade bij u te vinden. Heer, als we dat zo alles aan u vragen, dan vragen wij u zegen uw woord door de werking van uw geest. En geef dan door de werking van uw geest dat wij nieuwe mensen mogen worden. Op mogen staan tot een nieuw leven, een leven van dankbaarheid. We bidden het uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik heb zo de gewoonte om in de avonddiensten, als het even kan, mijn vorige leerdienst mee te nemen in de eigen gemeente. Soms is het heel specifiek, dan doe ik het niet. Maar in dit geval denk ik dat het wel kan. En daarom lezen wij nu uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 14a en artikel 15. Artikel 14a en artikel 15. En ik heb zelf een nieuwere HSV voor me, waarin ook een hertaling te vinden is van de geloofsbelijdenis en de catechismus. Het kan zijn dat u zelf een oudere voor ogen heeft, dan zult u merken dat ik dingen iets anders zeg. Maar daar heeft het dus mee te maken. Maar sommigen zullen de nieuwe hebben en die zullen deze woorden helemaal herkennen. Boven artikel 14 staat schepping, val en verdorvenheid van de mens. Dus dit artikel heeft 3 punten. En ik zal ze eventjes noemen. Dus ik zeg gewoon even 1, 2 en 3. Dan herkennen we ze ook wat terug. Dus dat begint bij 1. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft uit het stof der aarde en hem gemaakt en gevormd heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig, zodat hij met zijn wil in alles kon overeenstemmen met de wil van God. Dan komt de tweede. Maar toen hij in aanzien was, heeft hij het niet verstaan en zijn uitnemendheid niet ingezien, maar heeft zichzelf willens en wetens aan de zonde onderworpen en daarmee aan de dood en de vervloeking door gehoor te geven aan het woord van de duivel. Want het gebod ten leven dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden. En door zijn zonde heeft hij zich losgemaakt van God, die zijn ware leven was. En dan komt de derde. Hij heeft zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij de lichamelijke en geestelijke dood verdiend heeft. En doordat hij in al zijn doen en laten goddeloos verkeerd en verdorven is geworden, heeft hij zijn voortreffelijke gaven die hij van God ontvangen had verloren. Hij heeft daarvan niets anders overgehouden dan kleine overblijfselen die voldoende zijn om de mens iedere verontschuldiging te ontnemen. Al het licht in ons is immers in duisternis veranderd. Zoals de schrift ons leert, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Waar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Nou, hierna volgt nog een verwerping. Die laat ik nu liggen, omdat daar weer een heel nieuwe thematiek in naar voren komt, waar ik toch verder niks mee doe in deze dienst. En daarom gaan we naar artikel 15. En je zou kunnen zeggen, artikel 15 is eigenlijk wat nader inzoomen op het derde punt van artikel 14. Zo behandelen we het straks ook. Het gaat over de erfzonde. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel het menselijk geslacht heeft verbreid. Zij is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmee zelfs de kleine kinderen in de moederschoot besmet zijn en die in de mens als uit een wortel allerlei zonden voortbrengt. Zij is zo lelijk en gruwelijk voor God dat er voldoende reden is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij wordt ook zelfs door de doop niet helemaal teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water ontspringt, als uit een onzalige fontein. Zij wordt evenwel de kinderen van God niet tot hun veroordeling toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoelen van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten in het verlangen om van het lichaam des doods verlost te worden. En daarmee verwerpen wij de dwaling van de Pelagianen, die heten naar ene Pelagius, die zeggen dat deze zonde alleen door navolging plaatsvindt. Tot zover de woorden uit onze belijdenis. Dan gaan we nu drie gedeeltes lezen uit Genesis 2 en 3. En daar gaat het over de schepping en de val van de mensen. Dus ik denk dat dit redelijk voor de hand liggende gedeeltes zijn. Allereerst lezen we een aantal versen uit Genesis 2. Slaan we een stukje over en lezen we nog een aantal versen uit Genesis 2. En dan lezen we nog een aantal versen uit Genesis 3. Eerst Genesis 2 vanaf vers 4 tot en met 9. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heer God aarde en hemel maakte, er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Lezen we nu verder bij vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dan gaan we nu naar Genesis 3, en dat staat daar. Daar lezen we, daar volgens mij zag ik het net, daarvan lezen we de versen 1 tot en met 15. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en er niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: Ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heer God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heer God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten alle dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tot zover de schriftlezingen. Zalig zijn wij als wij het woord horen en bewaren in ons hart. We hebben net gelezen over de erfzonde, die kom je zo nadrukkelijk in Genesis 2 en 3 niet tegen. Niet op de manier in elk geval zoals artikel 15 dat verwoordt. Psalm 51 zingt ervan. En wij zingen weerklank Psalm 51, de verzen 3 en 5. Weerklank Psalm 51, de verzen 3 en 5. We zingen als antwoord op de verkondiging weerklank 485, de verzen 1, 2 en 3. Weerklank 485, de verzen 1, 2 en 3. Het thema van de preek is: wat is de mens? 1. Zijn roeping. 2. Zijn schuld. 3. Zijn zonde. En ik sluit de preek straks af met wat ik een uitleiding noem. En wie is God? Wat is de mens? 1. Zijn roeping. 2. Zijn schuld. 3. Zijn zonde. En dan nog eens een kleine uitleiding. En wie is God? En ik begin eens spreken met een heel simpel voorbeeld, wat je als jongere hopelijk een beetje helpt om in de thematiek te komen. En ik kom er ook een paar keer op terug. Toen ik jongere was, ik weet het zeker van toen ik 14, 15 was, had ik thuis een taak. Ik moest elke avond de vaatwasser uitruimen. Geen idee of jij ook een taak hebt, maar het zou kunnen. Nou, dat is een redelijk verantwoordelijke taak. Ja, misschien vind je het heel voor de hand liggend, maar ja, ik moest zelf op een gegeven moment bedenken, rond 9 uur is die vaatwasser klaar, ik moet dat gaan doen. En ik kon er vrij makkelijk ook van weglopen als ik wilde. Het was niet een taak waar de ouders er direct naast staan en je een beetje aanvuren van je moet het doen. Nee, ik had zelf de verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen, of niet. Nou, of mijn herinnering klopt, weet ik niet, maar volgens mij deed ik er meestal wel wat mee. En was het niet zo, dan was ik het vergeten. Nou, waarom dit voorbeeld? In zekere zin is dat ook hoe de Heere God met mensen omgaat. En zie je dat in Genesis 2 gebeuren. Dat is in het eerste punt even een beetje de onderliggende grond, zeg maar, van wat ik zeg. In Genesis 2 wordt de mens geschapen. Die schepping zelf ga ik iets aan voorbij, het stof der aarde en dergelijke. Maar die mens wordt in de hof van Eden geplaatst. In die hele grote wereld is er ergens, we weten niet meer zo goed waar, een tuin. En dat is de plek waar de mens, Adam en zijn vrouw Eva, zijn verantwoordelijkheid moet gaan nemen. Dat past dus bij de rol die God aan de mens heeft toevertrouwd. Ga maar jouw verantwoordelijkheid nemen daar in die hof van Eden. Een soort plaatje eigenlijk ook van hoe dat nog steeds is. Dat is nou hoe de Heere God naar ons kijkt. Wij zijn schepselen. En met dat wij schepsel zijn, hebben wij een taak. Ga maar je verantwoordelijkheid nemen op aarde. Je bent een schepsel van mij en ik geef je verantwoordelijkheid. Ik geef je een roeping op deze aarde. En wat je leest, dat is dan Genesis 3, maar dat mag je bij Genesis 2 er alvast een beetje bijdenken, is dat de Heere God zich ook vrij letterlijk terugtrekt. Hij komt, dat klinkt een beetje plat, maar vergeef me dat dan maar, hij komt af en toe in de namiddag om het hoekje kijken, om te kijken hoe het er precies aan toe gaat. Misschien heb je als jongere wel een bijbaantje en is er zo'n, ik weet niet of dat een manager heet, maar ik loop wel eens in de supermarkt en dan zie je dat. Dan zie je wel eens iemand een beetje rondlopen om een beetje te checken hoe het gaat. Maar die staat natuurlijk niet elk moment in je nek te hijgen, zo werkt dat niet. Die trekt zich terug, die geeft je verantwoordelijkheid en af en toe komt hij kijken hoe het gaat. Nou, dat is misschien een heel modern beeld, maar dat is ergens het plaatje van Genesis 2. De Heere God geeft de mens een roeping, een verantwoordelijkheid. Hij trekt zich terug, natuurlijk kan God alles zien, maar dat moet je even wegdenken. Hij trekt zich terug en zegt, ga maar aan de slag met je roeping. Nou, de roeping is bewerken en onderhouden. Nou, als je dat zo een beetje leest en als je in de Nederlandse geloofsbelijdenis ook leest over dat de mens een schepsel is, dan moet je dat niet te veel als een geschiedenisles lezen, zo was het toen. Maar zegt dat dus nog steeds iets over wie wij als mensen zijn? We hebben een roeping, we hebben een verantwoordelijkheid. In de schepping. Zeg ik er maar even bij. Gods idee met ons is dat wij op een verantwoordelijke manier met de schepping omgaan. Ja, als ik het zo zeg, klinkt het heel voor de hand liggend. Maar gek genoeg krijg ik wel eens het idee dat dat helemaal niet zo voor de hand liggend meer is onder ons als christenen. We vinden van alles en nog wat van klimaatmaatregelen en geneuzel en gedoe. En dat is klimaatreligie, roepen we dan. Nou ja, die precieze invulling vind ik ook ingewikkeld, daar zal ik maar eerlijk over zijn. Maar dat wij als mensen een taak hebben, een verantwoordelijkheid hebben voor deze schepping. Dat God daar ook naar kijkt en er ook op terugkomt. Wat wij gedaan hebben met deze schepping, dat zit dus heel diep in de Bijbel. Dat zit ook gewoon verweven met wie wij zijn. Wij zijn een schepsel en de bedoeling van God was dat het schepsel een soort onderkoning zou zijn. Iemand die namens hem op een verantwoordelijke manier zou regeren op deze aarde. Op een verantwoordelijke manier. En nogmaals, hoe je dat dan precies invult, dat laat ik allemaal liggen, heb ik geen verstand van. Vind ik ook ingewikkeld, maar dat het een verantwoordelijkheid is, dat zit heel diep in de Bijbel. Nou, Genesis 2. In artikel 14 wordt er iets meer bijgezegd. Dat is dan wel het mooie van zo'n geloofsbelijdenis. Dan hoef je je niet te houden aan één tekst, maar dan kun je een soort samenstelling geven vanuit allerlei teksten. En wat daar ook nog wel wat meedoet in artikel 14, is dat de mens naar het beeld van God geschapen is. Dat staat in Genesis 1. Maar de manier waarop de geloofsbelijdenis het omschrijft, doet ook alweer een beetje denken aan allerlei nieuwtestamentische teksten. Nou ja, ik ga dat niet helemaal gedetailleerd uitwerken nu. Maar wat daar wel mooi aan is, is dat je ziet, de mens heeft een taak in de schepping. Maar de mens is ook bedoeld om, zo staat het er, goed, rechtvaardig en heilig te leven. Dat is allemaal anders geworden, dat is punt 2 en 3. Maar dat was wel Gods bedoeling. De mens die leeft op een goede, op een rechtvaardige en op een heilige manier. Ook op een manier die goed is richting God. En volgens mij mag je er ook wel bij denken, goed is naar de naaste. Bedoeld eigenlijk om het karakter van God te weerspiegelen. Want wie is goed? Ja, God. Wie is rechtvaardig? Ja, God. Wie is heilig? Ja, God. Nou, zo is de mens bedoeld om het karakter van God te weerspiegelen op deze aarde. En dat zal mislukt zijn, dat is punt 2 en 3, maar dat is en blijft onze roeping, ook nu. Hoe ben je bedoeld? Hoe moet je leven deze week eruit zien? Als iemand die het karakter van God gaat weerspiegelen. Iemand in wie je iets van God gaat zien. Nou, ik wil het punt wat gaan afronden met een nog specifiekere toepassing. Ik heb her en der denk ik al laten merken wat dit gedeelte zegt. Maar ik dacht, ik benoem het nog eens extra. Ik wil het nog even dik onderstrepen. Dit is wel heel christelijk, het idee dat je als mens een roeping hebt. Waarom is dat heel christelijk? Nou, misschien dat je dat spreekwoord wel kent. Het leven is een feest. Je moet alleen wel zelf de slingers ophangen. Dan is het leven geen roeping of zo. Dan is het leven, nou, als je gewoon even naar de letter van deze uitspraak kijkt, iets wat vooral leuk moet zijn en wat je dan ook maar leuk moet maken. Geen roeping, gewoon iets waar je uit moet halen wat erin zit. En dat doe je dan ook bij voorkeur. Je plant je vakanties en je zorgt dat je weekendbesteding leuk is en je gaat het eten en weet ik wat allemaal. Allemaal geen verkeerde dingen, hou me te goede. Maar goed, dat is dan een beetje het doel van het leven. Het doel van het leven is, haal eruit wat erin zit. Het leven is een feest, je moet wel de slingers ophangen. Nou zijn wij als mensen ook niet gek. We komen er ook wel achter dat het niet bij iedereen zo werkt. Dus in de termen van een boektitel, soms moet je het doen met het beste wat we hebben. Soms is het niet weggelegd om er een feestje van te maken, maar ja, dan is dit leven, is het nou eenmaal, het is het beste wat we hebben en we moeten er maar uithalen wat erin zit. Nou, ik hoop dat je meevoelt, dat u meevoelt, als je dan met een Bijbelse bril gaat kijken naar wie wij als mensen zijn, schepselen, met een roeping, met een verantwoordelijkheid, dan is die komende week niet bedoeld om er maar wat leuks van te maken en er maar uit te halen wat erin zit. Nee, dan is die komende week bedoeld als een week waar God de eer mag krijgen en waar de naaste belangrijk is en de schepping, iets waar je verantwoordelijkheid voor af moet leggen. Nou, op het moment dat je weet dat je leven, dat je er verantwoordelijkheid voor af moet leggen, kijk je er echt anders naar. Ja, die opvoeding van je kinderen, zeker weten, als je beseft, dat daar moet je verantwoordelijkheid voor afleggen, dat je het anders gaat doen. Je vrije tijdsbesteding, ook. Misschien zelfs het werk wat je kiest. Ja, maakt ook echt wel uit. Ik denk dat heel veel werk verantwoord kan zijn, maar met welk doel kies je het dan? Ja, je leeft dus niet voor jezelf, maar je bent bedoeld om jezelf te verantwoorden voor God. Nou, dat zo wat gedachten over dat eerste. Wat is de mens? Hij heeft een roeping. Komen we bij het tweede, zijn schuld. En misschien dacht je net bij het eerste punt wel wat een simpel flauw voorbeeld van die vaatwasser. Dat is het ook wel een beetje. Maar bij het tweede vind ik hem juist wel mooi. Dus ik heb een beetje gekozen vanwege dit tweede punt. Want ja, je kan een taak hebben in een huishouden. Maar ja, als je dan zelf een beetje die verantwoordelijkheid krijgt om het te doen, kun je ook denken, ik doe het niet. En misschien doe je het ook wel eens. Geen idee of je een taak hebt, maar het zou best kunnen dat je zegt, dat doe ik niet. Als ik dat al deed, dan zei ik dat ik het vergeten was, maar dat was dan een smoes. Want meestal vergeet je zulke dingen helemaal niet. Misschien dat je die smoes trouwens als man en vrouw ook nog eens gebruikt. Ja, vergeten. Ja. Is niet meer waar. Nou, wat wil ik ermee duidelijk maken? Je doet het niet. Nou, dat, als ik het zo zeg, klinkt dat allemaal ook nog wel een beetje lacherig. Van ja, zo gaat dat dan. Maar ergens is het ook wel heel gemeen. Als je denkt aan je ouders. Hè, vandaar dat ik het huishouden wel een mooi voorbeeld vind. Je ouders investeren in je. Praktisch. Financieel zelfs. Maar ik hoop vooral met hun liefde. Nou, dan is er een soort deal, zeg maar, dat het idee is dat je wat dingen voor ze terug doet en stelt eigenlijk niks voor vergeleken met alles wat zij doen, maar ja, dat je iets terug doet. Kleine taak maar, kleine moeite, groot plezier. En toch, je doet het niet. Daar zit ten diepste, ja, dat klinkt misschien heel raar met zo'n voorbeeld van de vaatwasser, maar daar zit ten diepste iets liefdeloos in. Dat zeg ik ook maar tegen mezelf. Nou, waarom dit voorbeeld? Omdat het uitstekend laat zien wat er bij die zondeval gebeurt. We hebben Genesis 2 gelezen. De mens, Adam, Eva, kreeg een plek in de hof, tuin, bewerken, onderhouden. Maar er was ook een soort raar gebod dat er zo'n boom was waar je niet van mocht eten. Een beetje een apart gebod ergens. In de traditie hebben ze dat op een gegeven moment een proefgebod genoemd. Ik denk dat voor ons testgebod nog beter zou werken. Dus niet proef in de zin van proeven, maar proef in de zin van een test. Een testgebod. Een beetje een merkwaardig gebod eigenlijk. Een boom neerzetten waarvan je dan niet mag eten. Maar het idee daarachter was dat de Heere God wilde testen. En wat stond er dan op het spel? Nou, dit: ben je mij volkomen toegewijd? Ben je helemaal loyaal aan mij? De Nederlandse geloofsbeleid noemt dit gebod een gebod ten leven. Daar zit volgens mij de gedachte achter dat het een manier is om te laten zien, zoek je nou je ware leven en je de ware vervulling bij mij? Dus een testgebod. En iets heel simpels, waarmee de Heere God wilde merken, ja, geven ze nou eigenlijk om mij? Vinden ze mij nou belangrijk? Nou, dit is misschien een beetje een omleiding, maar voor mezelf vond ik hem nuttig. Kom ik straks op. Je zou kunnen zeggen dat de Heere God het later nog een keer doet. Met enig mits en maren, maar die mits en maren laat ik nu liggen. De Heere God vergelijkt Israël ergens in de Bijbel met een wijngaard die hij prachtig toebereid heeft voor Israël. Een plek die geweldig mooi is. En wat Israël dan moet gaan doen is toegewijd aan hem leven. En als ze dat doen, staat in de Bijbel, dan zullen ze het goed hebben in dat beloofde land. En ze krijgen een hele wet mee, de geboden van Mozes, zo noemen we ze vaak. En er zitten hele logische geboden in, die wij nog steeds houden, waarvan we zeggen, die zijn nog steeds goed, maar er zitten ook van die wat testgeboden in. Van die geboden rondom kleding, dat je niet samengestelde kleding mag dragen. Daar zit iets in van Israël, jullie krijgen min of meer een herkansing, het is bij Adam verkeerd gegaan. Laat maar zien of je me volkomen toegewijd bent. Nou, waarom deze omleiding? Omdat je dus in de Bijbel aan het begin, maar ook verderop ziet bij Israël, dat ja, wie is de mens, wat doet de mens? Die krijgt geboden mee. Die krijgt een test mee van, nou, laat me zien dat je om me geeft. Maar de mens doet het niet. In Genesis 3 is het ogenschijnlijk heel simpel. Zo klein gebod en ze doen het niet. En rondom Israël, als je dat allemaal leest, nou, dat is te veel voor nu, maar dan is het natuurlijk heftiger. Maar dan nog, het centrale punt van die zonde is, de Heere verlangt toegewijde mensen, maar de mensen geven hem hun toewijding niet. En die opleiding helpt mij om, juist ook bij Genesis 3, niet alleen maar te denken, ja, dat was toen een keertje en daar zitten wij nog steeds eigenlijk met de ellende, dankzij Adam en zo. Maar om te begrijpen, ja, Israël deed dat daarna ook en Paulus maakt dan later duidelijk, ja, dat is nou de macht van de zonde, zo ellendig zijn wij mensen, dat ligt helemaal niet aan Israël. Paulus was ook een Jood, maar dat ligt aan die macht van de zonde, wij als mensen zijn zo. Wij zijn van die mensen die dat keer op keer doen, wat Adam deed, zouden wij ook hebben gedaan. We krijgen een hele duidelijke roeping mee. En bedoeld om loyaal te zijn aan de Heere. Maar er zit iets liefdeloos in ons en we doen het niet. Ja, dat is nu even de theorie. Dat is wat de Nederlandse geloofsbelijdenis beleidt over ons als mensen. Wij zijn gevallen mensen, schuldige mensen. Maar ik hoop ergens dat je het ook mee gaat beleiden. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het heel mooi. Ik lees het maar gewoon letterlijk voor. Ik heb hier wel iets op papier staan. Moet ik het natuurlijk al even zoeken. Dat hij zich door die zonde, Adam, maar hij, en dat zijn we allemaal dus, zich losgemaakt heeft van God, die zijn ware leven was. Volgens mij staat in de oude versie, die u misschien voor ogen heeft, losgerukt. Dat is nog sterker. Van God die zijn ware leven was. Kijk, dat is de kern, de ellende van de zonde. Dat je je losrukt, losmaakt van die God die goede bedoelingen met je heeft. Die God die eigenlijk iets heel logisch van je verlangt. Je toewijding. En je doet het niet. Nou, dat wordt na ontvangen genade, als je met de Heer Jezus mag leven, anders gelukkig. En nog steeds kan het opkomen. Je doet het soms gewoon niet. Misschien dat dit in de week van voorbereiding ook wel op je afkomt. Dat moet nog blijken, maar dat is wel iets wat vaak gebeurt. Je wil met Jezus leven. Je hebt hem je hart gegeven. En toch soms gewoon niet. Ja, dat is echt ellendig. Dat in ons zit. Dat wij dat doen. Dat wij niet volkomen loyaal zijn. Nou, om dit nog even één keer uit te werken. En dan gaan we naar het derde punt. Bij mij op catechisatie zeggen ze wel eens. En dat vind ik op zich wel goed. Dat hebben ze blijkbaar ergens opgevangen. Misschien van mij, maar dat weet ik eigenlijk niet. Elke zonde is even erg. Maar dat vinden ze dan ook gelijk wel. En dat zul je wel herkennen. Een beetje een merkwaardige uitspraak. Want ik bedenk maar even iets heel cruus hoor. Maar kinderen misbruiken is toch veel erger dan snoepjes meenemen van de kruidvat. En toch zeggen we dan, dat hebben ze ergens meegekregen, misschien ook wel van mij, elke zonde is even erg. Maar elke zonde heeft wel verschillende gevolgen voor mensen. En daarin zijn zonden zeker verschillend. Dus kinderen misbruiken is voor mensen veel erger dan een snoepje stelen uit de kruidvat. Maar voor God komt het in de kern op hetzelfde neer. In beide gevallen laat je die God met die goede bedoelingen voor jou, seksualiteit, hou je rein en heilig en geef om de ander. Je moet niet begeren, dat bezit, dat moet je helemaal niet willen hebben. In beide gevallen laat je dat links liggen. Nou, dat is in mijn geval rechts, maar voor u wel links. Laat je het links liggen en denk je, nou, het zal wel. Ik doe mijn eigen ding. En hoe makkelijk doen we dat niet, hè? Ik zeg maar ook maar tegen mezelf. Dat wij onszelf dan maar gaan vergelijken met die kindermisbruikers. Of met een Poetin. Even ervan uitgaande dat u, zoals de meeste Europeanen, nou ja, niet zo'n hele hoge pet op hebt van Poetin. En dat je dan stiekem denkt, ja ach, het valt met mezelf wel mee. Nee, het valt helemaal niet mee. Het valt met mij niet mee, het valt met u ook niet mee. Er zijn van die kleine dingetjes in je leven waardoor je laat blijken, de Heere God, die je volkomen toewijding van je verwacht en met alle rechte reden, helemaal als je hem door de Heer Jezus hebt leren kennen, je geeft het hem niet. En dat dan is zonde erg, dan is het iets vreselijks. Dan is het erg om een gevallen mens te zijn. Nou, dan komen we bij het derde. Zijn zonde. Nou, als je er zo bij momenten geen zin in hebt om die vaatwasser uit te ruimen, hoe komt dat dan? Dat is eigenlijk de vraag die in het derde punt centraal staat. Hoe komt het nou dat wij van die momenten kennen, en misschien wel heel veel momenten, dat wij simpelweg doen wat verkeerd is? Nou, dat wordt uitgelegd met de term erfzonde. En die ga ik wat grofmatig straks uitleggen. Maar in de kern komt het daarop neer, hierop neer, dat wij van binnen die neiging hebben om het verkeerde te doen. Ik zeg wel eens wat korter de bocht. We worden geen zondaar doordat we zonden doen. Maar we zijn zondaar en gaan daardoor slechte dingen doen. Nog simpeler, we hebben allemaal zo ons karakter. Hè? We zijn iemand. En dat karakter, daar zitten allerlei elementen in. Dat kun je zelf wel invullen, u ook. Dat is wie je bent. En zo maakt zonde echt onderdeel uit van wie je bent. Dat is echt iets van je zijn. Dat is niet alleen maar iets van je doen. Dat is het tweede punt. Wij doen zonde. Maar het derde punt is, het heeft ook te maken met ons zijn. En dat is dan wat in onze traditie erfzonde wordt genoemd. En in de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt daar ook bij gezegd dat dus zelfs al geldt voor een baby in de moederschoot. Ook die zou je al een zondaar kunnen noemen. Misschien zitten er wel jonge ouders in ons midden die vrij recent een doopdienst hebben meegemaakt. Hey, je mocht een kind ten doop houden. Ja, dan klinkt dat in het formulier ook door. En niet eens alleen in het formulier, ook bij de vraag. Hè? Dan moet je ook zelf mee gaan zeggen. Je moet er ja op zeggen dat je zegt, mijn kind is, ik zeg het even in eigen woorden, in zonde ontvangen en geboren. Aan allerlei ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen. Dat geloof ik van mijn kind. Nou, dan voel je ergens misschien ook wel dat het heftig is, dat thema erfzonde. Hoe zit dat nou precies? Nou, ik ga nu niet op details in artikel 15. Ik leg het nu maar gewoon op die manier uit waarop ik het ook zou uitleggen bij een doopbezoek. En dan hoop ik als u zo'n geloofsbelijdenis nog eens terugleest, dat u zegt, ja, nou ja, dan herken ik het wel. Als je nou nagaat wie je bent als mens. Ik noemde net het karakter, daar geldt het ook wel van. Maar ook andere dingen. Dan zijn er dingen in ons leven die wij aangeleerd hebben gekregen. En er zijn dingen die aangeboren zijn. Dat is gewoon ook in de wetenschap een hele bekende onderscheiding. Er zijn dingen die zijn aangeboren en er zijn dingen aangeleerd. Daar wordt ook wel over gediscussieerd. Dat laat ik allemaal nu liggen, maar soms wordt er ook gediscussieerd. Is iets nou aangeboren of aangeleerd? In de vroege kerk was er niet heel duidelijk een leer van de erfzonde. Natuurlijk zonde, dat besefte men wel, maar die erfzonde, dat was nog een thema wat niet zo uitgewerkt was. En op een gegeven moment had je Pelagius, ik noemde zijn naam bewust net al eventjes bij artikel 15, die zei, zonde is aangeleerd. In de geloofsbelijdenis staat, wij zondigen door navolging. Wij doen na. He, als je ouders hebt die zondig zijn, dan ga je ze naapen, dat doe je als kind. Dus zondigen doe je door na te apen, navolging, aangeleerd. En dat betekende bij Pelagius dat hij ook zei, als dat dan zo is, dan betekent het dat als de Heer God tegen ons zegt, hè, bijvoorbeeld punt 1, je hebt een roeping en je moet mij volgen, dat je dat ten diepste ook wel kunt. Je kunt God gehoorzamen, je kunt Jezus navolgen, dat kun je. En dat betekende ook, ja, ik noem het er allemaal even bij, maar dat speelt dus allemaal mee in deze discussie, dat de Heer Jezus, en ik hoop dat je meevoelt dat dat wel een punt is, vooral een voorbeeld werd. Wij mensen doen wel eens verkeerde dingen, doen wel eens goede dingen. We hebben Jezus als voorbeeld. Zonde is iets aangeleerd, dus dat kunnen we ook weer afleren. En we kunnen ons richten op het goede voorbeeld. En als we ons maar goed genoeg richten op het goede voorbeeld, worden wij goede mensen. Dus dat was allemaal uiteindelijk de consequentie van dat idee van aangeleerd. Nou, toen heeft men gezegd, ja, die kant moeten we niet op. Want waarom is de Heer Jezus dan naar de aarde gekomen? Nee, zonde is aangeboren. Die zonde, dat is niet iets wat wij leren van anderen ten diepste, maar dat zit er echt van meet af aan in. Wij zijn, zoals de geloofsbelijdenis het dan zegt, verdorven, bedorven. Radicaal bedorven. We zijn ontaard, zou je ook kunnen zeggen. Wij hadden een goede aard, maar we handelen niet meer naar die aard. Nou, ik heb al zijdelings laten merken dat je dat idee niet rechtstreeks zo in de Bijbel tegenkomt, maar ik denk wel dat het het meest Bijbels idee is. Ik zal twee voorbeelden bij noemen. Het ene, dat zat ook een beetje in Psalm 51, is het idee van de wedergeboorte. Ja, dat kennen we hopelijk uit de Bijbel. Ik veronderstel het enigszins bekend. Het idee van wedergeboorte is, wij zijn verkeerde mensen en wij moeten niet een beetje onszelf oppoetsen, we moeten niet een beetje beter worden, maar we moeten totaal opnieuw geboren worden. We moeten andere mensen worden. Dus we zijn zo grondig verdorven, zou je kunnen zeggen, dat het totaal anders moet. En gelukkig is het ook mogelijk doordat de nieuwe mens, de Heer Jezus Christus, in je hart kan opstaan. En als je aan hem verbonden bent, dan mag je geloven, ook al twijfel je er wel eens aan, dat het gebeurt. Nou, dat is één voorbeeld. Tweede voorbeeld. Paulus, die ontzettend stevig over de zonde spreekt, in een heel deel van de Romeinenbrief. En ik lees maar gewoon een citaat voor. En daar moet u het dan maar even mee doen. Maar ik hoop dat het al redelijk voor zich spreekt. Hij zegt in Romeinen 7, ik ontdek dus deze wet in mij dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden, dus diep van binnen, zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou ja, het staat er niet letterlijk, maar als ik dit zo lees en hoor, denk ik, ja, daar past dat idee van aangeboren, dat je radicaal bedorven bent, heel goed bij. Goed, wat moeten wij dan nu met die erfzonde? Nou, ik had dat voor mezelf eens zitten bedenken. Het gaat over zonde, het gaat over schuld. Dat is sowieso al ingewikkeld. En ik dacht even voor mezelf, hoe gaat dat in het gewone leven? Als wij excuses aanbieden, ik tenminste wel eens, dan zeggen we vrij makkelijk, ja, ik baal ervan of ik vind het vervelend dat het verkeerd gegaan is. Ik heb er ook ergens wel een aandeel in, maar het is vooral vervelend dat het verkeerd gegaan is. Nou, tweede punt van de preek, naar God toe is dat echt een min. We hebben het verkeerd gedaan. Maar het gaat er nog over wat je doet. Maar dat zondebesef zit dus nog dieper. En naar God toe kun je dus ook zeggen, Heere God, ik doe niet alleen die verkeerde dingen, ik wil ze ook en ik kan ze bijna niet anders. Het zit gewoon helemaal in me. Ik ben een verdorven mens. Nou, dat voel je wel mee. Als je dat zomaar tegen iemand anders zou zeggen, joh, je hebt een gedoe gehad met iemand anders en je zegt, dan is het al heel wat als je tegen die ander durft te zeggen, ik heb het verkeerd gedaan. Laat staan dat je tegen die ander zegt, wat ben ik nou toch voor een ploert van een mens? Bijvoorbeeld. Je mag ook iets anders bedenken. Maar in die sfeer zit dan toch wel die erfzonde leer. Dat je het niet per se zo hoeft te zeggen, denk ik. Maar dat je wel diep onder de indruk raakt van dat zonnige bestaan van jezelf. Want wat is het toch? dat je willens en wetens gewoon het niet doet. En dat dat niet iets is van een foutje, maar dat het gewoon diep in je aard zit. Nou, ik zei, we zouden ook nog naar een uitleiding toe, want dit is op zich heel keurig, de drie punten uit artikel 14a. Maar het leek me voor een gehele preek net even te weinig. En daar nog even dit. En wie is God? Ja, wie is God? Eigenlijk moet je met de zonde bezig zijn om des te beter mee te voelen wie God is. En hoe wonderlijk het is dat God is zoals Hij is. Want wie is God? Nou, Genesis 3. Hij is een God die opzoekt. Het is een beetje theorie, is al een beetje wat als. Maar hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, nou ja, laat maar. Laat Adam en Eva dan maar. Hij geeft ze wel straf, maar er klinkt ook iets anders. Er klinkt ook dat hij een oplossing voor het probleem gaat, dat hij ervoor gaat zorgen. Hij zoekt ze op en hij zegt, het wordt anders, hè, vers 15. Nou, dat is Genesis 3, dat is de belofte. God zoekt ons op. Ik moest denken aan de Heer Jezus. De Heer Jezus wilde met huid en haar mens worden. Helemaal. Waarom? Omdat hij helemaal wilde delen in dat zondige bestaan van ons. Zonder zonde te doen, maar helemaal ondergedompeld te worden in wie wij zijn als mensen. Ja, tot in dat bittere einde, de dood die de straf is vanwege de zonde. Hij werd mens om helemaal te delen in die ellende van ons als mensen. Om die ellende uiteindelijk aan het kruis weg te dragen. Zodat wie gelooft echt een eeuwig leven heeft. En ik noemde net even de doop. Wat ik nou altijd zo heel mooi vind bij dat doopformulier is dat het heel stevig spreekt over die zonde. Maar er staat er ook bij, ja, zonder het te weten delen ze in al die ellende. Maar, geweldig mooi, wees blij met je doop. Zonder te weten wil God ze ook in genade aannemen. Zonder dat ik het wist, en vul ook maar je eigen ik in. Heeft God al tegen mij gezegd, jij gaat radicaal ontsporen. Jij bent iemand die verkeerde dingen gaat doen, maar ik wil jou in genade aannemen. Dat heeft ook God tegen u gezegd, tegen jou. Je bent gedoopt en je hebt een God die jou aan wil nemen. Je mag bij hem horen. Ondanks al dat weglopen, ondanks die schuld, ondanks dat God dat al lang wist, begin van je leven, je bent van mij. En als je van hem bent, dan leef je ook uit hem en in hem. Mag je in hem een nieuwe schepping zijn. Een mens die steeds meer wordt als punt 1, zeg maar. Die zijn roeping gaat beantwoorden. En leef daarom uit dat geloof van je doop. Leef uit die opzoekende liefde van de Heere God in Jezus Christus. Zodat je een nieuwe schepping zult zijn. Amen. heb nog een afkondiging wat betreft de collecte. De collecten te geven bij de uitgang of digitaal zijn bestemd voor de eerste, de GZB, de tweede, pastoraat in de eigen gemeente en de derde, onderhoud van de kerk. We gaan nu de Heere God danken en voorbeden doen. Laten we bidden. Ja, waar dan heen, zo zongen we het. En zo mag het ook zijn, tot u alleen. U wilt ons niet verstoten. Wat een wonder van genade is dat. Amazing grace, verbazingwekkende genade. Dat u, die alle recht en reden heeft om ons te verstoten, om ons weg te doen van voor uw ogen, ons in genade aan wil nemen. En dat zelfs al bij dat prille begin van ons leven, bij onze doop, heeft willen betuigen en verzegelen. Geef dat wij als gemeente uit die doop mogen leven. Dat wij elke keer beseffen dat onze identiteit te vinden is in wat u van ons zegt in onze doop. Van Christus zijn. In hem een nieuwe schepping. We gaan een week tegemoet en we beseffen heel goed, weet je, met die woorden van Paulus. We hebben goede voornemens. Op een zondag hebben we altijd wel het besef dat het anders moet, dat we een roeping hebben, dat het beter moet. Maar wat vallen we onszelf vaak tegen? Maar Heere, help ons dan deze week om dan niet in die zonde te blijven liggen en ook niet aan uw genade te twijfelen, maar de weg weer steeds met u te gaan, dat wij de zonde bij Jezus brengen aan het kruis en met hem opstaan tot een nieuw leven. We doen u voorbeden. Wij bidden u voor deze wereld. Het zijn onzekere tijden. En dat is het met name voor anderen, maar we voelen er zelf ook wel iets van mee. Heer, zegen de politici, de grote mannen doorgaans in deze wereld, maar ook anderen. Geef ze de wijsheid om het goede te doen, het goede ook te zoeken voor alle partijen en alle belangen, het recht ook na te streven. En als we het allemaal zo vragen, dan doen we het eigenlijk ook wel omdat we soms daar vraagtekens bij hebben, juist ook nu. Is dat nog wat mensen drijft? Heere, geef u het alstublieft. We bidden u ook met name voor de mensen in Oekraïne en de leiders in Oekraïne. Heere, geef ze daar ook perspectief. Misschien dat het ook heel prima gaat op deze manier, dat we nog versteld zullen staan. Dank u wel dat we het in die zin ook helemaal in uw handen kunnen leggen. Wij bidden u voor het land Duitsland, als daar verkiezingen zijn geweest, als er al voorlopige uitslagen zijn. Zegen ook degenen die daar gewonnen hebben om uiteindelijk ook constructief tot een politiek te komen die goed is voor het land. Heer, zegen ook daar de leiders. Wij bidden u voor Israël. Het is allemaal instabiel hoe het nu is. En dat geeft onzekerheid aan Israël. Pijn en verdriet ook vanwege die gijzelaars die op de verkeerde manier terug zijn gekomen. Maar ook aan de andere kant is er pijn als we denken aan de gewone Gazanen. Heer, geef een vrede die het veiligheidsbelang van Israël ook bevordert. En tegelijkertijd ook een leven geeft aan de gewone Palestijnen. Dat is nog best ingewikkeld, zien we. En help ons ook te geloven dat u ook daarin regeert. Als wij bidden voor Israël, dan beseffen we ook dat al heeft Israël een wet, en al zijn er vele Joden die wij voortreffelijk vinden in hun wetsbetrachting, dat zij toch ook zondaren zijn, dat de wet de zonde er niet onder kan houden en dat zij ook aangewezen zijn op de genade in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En ja, daar verlangen we ook juist voor Israël, dat zij dat mogen gaan zien. Zegen de Messias belijdende Joden, geef dat zij getuigend en wervend ook betrokken kunnen zijn op hun mede-Joden en geef een bekering tot Messias Jezus. Dat bidden wij niet alleen voor de Jood, we bidden het ook voor de heiden. Dank u wel dat er nog steeds mensen zijn die onbereikte gebieden bereiken, die dat soms fysiek doen, soms digitaal, en breidt ook door middel van hen uw koninkrijk uit. Maar geef het ook hier aan ons, dat als wij op onze plek zijn in de maatschappij, dat wij ook wervend aanwezig mogen zijn. Als we zo denken aan onze plek in deze maatschappij, dan bidden wij u ook, geef ons wijsheid in het omgaan met uw schepping. Daar zijn geen antwoorden op gekomen en daar moeten we zelf ook wel naar zoeken. Maar help ons om verantwoordelijk om te gaan met dat wat u ons toevertrouwt. We bidden u voor deze week als gemeente, als we ons voorbereiden op het heiligavondmaal. Geef dat we een goede voorbereiding mogen hebben. Dat het ons mag helpen om volgende week vrijmoedig aan de tafel te gaan, brood en wijn tot ons te nemen. En wat er in de weg staat, wilt u het wegnemen. Zegen ons ook verder als gemeente, ook in de opbouw van de gemeente. Als we denken aan de kerkenraad die nieuwe broeders zoekt. Maar ook dat wat er deze week zal plaatsvinden. Al zal deze week misschien wat minder zijn. Maar dan in het gewone gemeenteleven wilt u daar uw zegen over geven. We bidden u ook voor de bredere kerk, onze protestantse kerk ook. Geef dat daar de centrale termen, de belangrijke dingen, ook juist dat die geloofsbelijdenis is, dat die daar ook mogen blijven klinken. En dat er zicht mag zijn op wie Jezus is. Heer, zo komen wij tot u. En juist ook wel naar deze dienst. Doen wij dat in het besef dat wij niet kunnen bidden op grond van onze gerechtigheden. Maar dat wij enkel en alleen kunnen bidden, maar ook mogen bidden op grond van uw genade. Wij bidden het in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als slotlied zingen we Psalm 107, vers 1. Psalm 107, vers 1. verheffen onze harten en we ontvangen de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.